Goedemorgen allemaal. Goedemorgen mensen thuis, ja.
En familie van Guido. Voor jullie ben ik misschien een onbekende.
Maar ik ben hier een veelgevraagd spreker, als ik het zo mag zeggen. Ja, een klein beetje opa van de familie of zo. Mooi lied en een mooie opdrachtdienst, hè? En het gevaar dat je zomaar met je preek begint als een los element. Ik wil die twee toch met elkaar verbinden. Ik zou heel graag in de overdenking willen stilstaan van als we de naam van Jezus nou eens uitspreken over ons religieus denken over hem. Beetje pad gezegd, misschien heb jij Jezus in je broekzak en is er nog wel meer te verkennen. Dat wil ik wel doen. En ik wil dat doen in de stijl zoals we het getuigenis van Lisette hoorden. Als ik Lisette hoor, dan hoor ik geen... Ik hoor wel feiten, maar ik hoor verwondering. Verwondering van iets wat God gedaan heeft en hoe God zich openbaard heeft. Dwars door allerlei ellende en moeite heen. Toch? En dan kan je de feiten op een rijtje zetten van... toen lukte het wel en nou is er een baby. Wel geweldig. En zodra je naar die feiten kijkt, wordt het wat down to earth. En als je naar de verwondering kijkt, wordt het iets wonderlijks, iets moois. We zitten in de 40 dagen voor Pasen. Pasen is natuurlijk het verhaal, de lijdensweek van het lijden van Jezus. Zijn leven, zijn doodgaan, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Het is eigenlijk één lang verhaal. Maar vooral bij Pasen staan we stil uit bij de opstanding. Het nieuwe leven dat voortkomt uit een worsteling dwars door ellende heen. Voor Jezus begon dat op de dag dat hij op aarde kwam, tot de dag dat hij naar de Vader ging. De weg van Pasen is dus ook een weg waarin we Jezus mogen leren kennen. Dat hij verder gaat dan wat je nu kent. De weg naar Pasen is de weg waarin Jezus laat zien wie God werkelijk is. En om daarbij stil te staan wil ik met jullie een gedeelte uit Johannes-evangelie doen. En waarom het Johannes-evangelie? Heel simpel. Omdat de andere drie evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas, die staan vooral stil bij de feiten. Dat zijn de drie evangelieën waarin een mens het leven van Jezus omschrijft met feiten. Toen gebeurde dit, toen gebeurde dat, toen gebeurde zus, toen gebeurde zo. En die drie lopen dus ook synchroon. Daarom worden ze de synoptische evangelie genoemd. De feiten die brengen ons altijd bij verzoeningsmodellen, hoe we over God denken. En er zijn er een heleboel. De meest bekende is die van Jezus stierf voor jouw zonde. En helaas, onze evangelische Pinksterhoek blijft daar vaak veel te veel bij stilstaan. Van Jezus is voor jouw zonde gestorven. Maar Jezus heeft veel meer gedaan. De verzoeningsmodellen die we kennen zijn bijvoorbeeld van vergeving, van verzoening, van verlossing, van bevrijding, van victorie, van overwinning. Dat kan je allemaal koppelen aan het kruis en aan wat Jezus gedaan heeft. En daardoor kunnen we hem beter leren kennen. Die evangeliën van de synoptische evangeliën Matthäus, Marcus en Lucas brengen die feiten naar voren. En van daaruit halen we dan ook van, en daarom is Jezus jouw redder, verlosser of noem maar op, allemaal waar. Maar dan komt Johannes in de geschiedenis en die zegt, ik wil ook nog een evangelie schrijven. Alleen ik ga niet over de feiten praten, ik ga praten van hoe God naar dat werk kijkt. En dan gebeurt er iets heel raars. Johannes gooit de hele chronologie, gooit die in elkaar. De tempelreiniging die vindt in de synoptische evangelie aan het eind plaats bij Johannes, die gooit het gelijk na de bruiloft van Cana. Dus die houdt zich helemaal niet aan de feitelijke regels. Als in de hof van Gethsemane Jezus echt de spanning krijgt en gevangen genomen wordt, dan beschrijven de synoptische evangelie dat daar tempelpolitie komt en dat Judas met een kus hem verraadt. In het evangelie van Johannes wordt Judas wel genoemd. Maar komt er een hele cohort soldaten. 400 man. En als ze zeggen, waar is Jezus? Dan zegt hij, ik ben het. En dan vallen ze allemaal ondersteboven. Wacht even. Wat is nou waar? De feiten zeggen wat de mensen gezien hebben. Johannes zegt, kijk, hier staat de verwondering. Hier staat wat anders. Hier gebeurt meer. Hier is nieuw leven. Hier is sef. Hier is iets moois wat gebeurd is. En dat is wat anders dan, oh, er is een baby op de wereld gekomen. Boom. En die heet Sef. Nee, die heet Jozef. En die heet Elijah. Of hoe is het? Eli. Ja? Pak je hem? Je kan naar je verwondering gaan kijken of niet. Nou, zo wil ik met jullie een stuk uit de Bijbel halen. Uit het Evangelie van Johannes. Daarna lezen. En dan er een paar dingen ophalen waarvan ik zeg van, ik hoop dat je hart dan open gaat. Ik wil meer van Jezus weten. Ik wil hem beter leren kennen. Johannes 9, vanaf vers 1. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk van hem doen. Doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuugde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei, ga je wassen in het badhuis van Siloam. Siloam in onze taal is gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, hij is het en de ander zei, nee, maar hij lijkt erop. De man zelf zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek het op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder had gemaakt en zijn ogen geopend had, was namelijk op een Sabbat. Ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan. Ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden, zo iemand kan niet van God komen. Want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten? Er ontstond verdeeldheid. Daarom vroegen ze aan de blinden, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij geopend heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Even tot zover. Wat zien we nou? Als je dat verhaal even laat zinken en kijk er nou eens naar als medetoeschouwer. Jezus doet een bijzonder wonder, maar dat wonder overtuigt niemand wie die werkelijk is. Het laat maar aspecten zien. Niemand begrijpt wie Jezus werkelijk is. Ze zien alleen de feiten en het wonder. Dit gebeurde. Modder, wassen, open. En daar blijft het verhaal een beetje hangen. De volgelingen zien niet wie Jezus werkelijk is. De fariseeërs niet en zelfs de blindgeborenen niet. En misschien kan dat ook wel voor ons gelden. We zijn christen. We zeggen Jezus te kennen. We zeggen Jezus te kennen als, en dan komt het, wie is Jezus voor jou? En velen van ons zullen zeggen, hij is mijn heiland en verlosser. Prachtige termen. Wat betekent dat precies? En zeker in onze kringen wordt dan gezegd, ja, hij is voor mijn zonde gestorven. En ook mensen zullen zeggen, wat betekent dat dan? Wat zijn dat, zonden? Maar een ander zal zeggen, Jezus is mijn bevrijder. Ik was gebonden en ik ben vrij geworden. Weer een ander kan een ander verzoeningsmodel pakken. En dan pakken we die feiten. En toch meen ik te kunnen durven zeggen, en Jezus is meer. Jezus is de Messias. Jezus is de Zoon van God. Jezus is God. En in die gebeurtenissen laat hij zien wie die werkelijk is. Alleen pakken we het. Gaan onze ogen daarvoor open. De discipelen zagen het niet. Waarom niet? Omdat ze keken naar feiten van zonde. Hun godsbeeld was gekoppeld aan een zondebeeld. Mensen hebben gezondigd en hebben geen recht op de heerlijkheid van God. En pas als ze zich bekeren, dan zou die weg open kunnen gaan. Waar? Feiten. Maar wat voor God zien we? De discipelen zagen God niet, omdat ze keken naar de feiten van zonde. Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zagen een man met zonde en de gevolgen daarvan was dat ze een beeld van God hebben. Een God die zonde straft, want hij was blind. Hij is blind omdat. De farizeeën zagen het niet, omdat ze dachten dat ze precies wisten hoe God werkte. Wij zijn de farizeeën, wij zijn de leiders in het christendom, in het jodendom toen. En wij weten hoe God werkt. En zo'n man kan niet van God komen, want hij doet iets op de Sabbat. Hij doet iets op de zondag. Hij doet iets op de heilige dag. En iemand die van God komt, zou zeker de zondag of de Sabbat nooit schenden. Als ik Jezus' verhalen lees, dan lijkt het wel eens dat hij heel de week niks deed en dat hij op zondag zei, kom, we gaan weer eens wat doen. Toch? Meestal doet hij die wonder op Sabbat. Het lijkt alsof hij onze religieuze denken toch wel degelijk wil schudden. En voor ons als christen is het, ja, wij snappen dat, hè? Die farizeeën die dachten zo. Maar wij? Kennen wij dat ook niet van als er iets gebeurt in de andere Pinksterkerk of wat dan ook? Nee, dat is niet van God, want... Oh nee, dat is wel van God. God kan toch niet in een katholieke kerk werken? Of door Maria? Of door die baptistenkerk om de hoek? Of wel? Of hebben wij alleen God? En de meesten zullen zeggen, nee, natuurlijk niet. Nee. Durf je die stappen te maken? Misschien doe ik dat wel. Ben ik ook niet een farizeeën die precies weet hoe God werkt? Wij weten hoe God werkt. En in dit geval van de farizeeërs, Jezus of God doet nooit een wonder op een heilige dag. Want er is werk bij gemaakt, namelijk modder maken. Ook de blindgeborene zag het niet. Hij hield zich stijf aan de feiten. Er kwam een man, smeerde modder op mijn ogen, zei dat ik naar de pad moest gaan, heb ik gedaan en toen ik me gewassen had, toen kon ik zien. En als men dan aandringt en zegt, maar wie is die dan voor jou? Dan zegt hij is een profeet. Hij is een wonderdoener. Een prachtige start om Jezus te leren kennen. Jezus heeft een wonder in mijn leven gedaan. Fantastisch. Mijn oude stap mag dat ook nog verder groeien. Jezus is voor veel mensen degene die voorziet. God doet wonderen in mijn leven. Als ik bid, dan krijg ik wat ik ontvangen wil. Jezus voorziet in gezondheid. Jezus voorziet in genezing. Hij is Jehovah Rapha. En we hebben een hele lijst van namen met Jehovah namen. Jehovah Jireh, Jehovah dit, Jehovah dat. En allemaal gericht op mij. Ik word er beter van. Maar wie is Jezus voor jou als de ellende er is? Als er geen antwoord op gebed komt. Waar is Jezus als het anders loopt? Hoe vaak zetten we Jezus niet in een bepaald hokje van zo moet hij zijn en mag hij misschien ook wel wat groter worden? Mogen we in die verwondering komen dat hij zich laat zien op een manier die jij niet begrijpt, waar je niet bij kan? Ik geloof dat wij als christenen vaak veel te vaak aan die feitelijke kant zitten. En ik wil u oproepen open te gaan staan voor dat mysterie wie God werkelijk is. En God ook toe te laten. Met verwondering. Wauw. God is nog groter dan dat ik dacht dat hij was. En ik weiger hem in een hokje te stoppen en te denken, zo is hij. Het is heel moeilijk God te beperken tot jouw eigen inzicht. Heel dom ook. Dan gaat het verhaal verder. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Als Johannes over de Joden spreekt, praat hij over de religie, de gelovigen van die tijd. En ze vroegen hem, ze riepen zijn ouders en vroegen hen, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden de ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Afschrijfsysteem dus. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, voor de religie. Omdat tien toen al besloten hadden, en let op, dat iedereen die Jezus als Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was nog een keer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, dat weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wilt u nog een keer horen? Wilt u soms een leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat iemand de ogen van een man die blind geboren is, opent, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, je bent sinds je geboorte een en al zonde. Wil je ons de les leren? En ze joegen hem weg. Nou komt het. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. Maar u kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij wierp zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om een oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar farizeeërs die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft u zonde. Met die vraag kunnen we eindigen. Wie is Jezus nu eigenlijk? En mag Jezus zich aan jou openbaren? Mag hij meer zijn dan wat jij denkt onder controle te hebben in je denken over Jezus? En dan kunnen we die geschiedenis samenvatten in een paar dingen die we kunnen besluiten. Ten eerste geloof ik, we hebben allemaal blinde vlekken. We hebben allemaal een beperkt beeld van wie Jezus is. Dat is niet erg. Dat geeft ruimte om hem meer te leren kennen. Het wordt vervelend als we zeggen, en zo is het, en er valt verder niks meer te ontdekken. Is ook heel jammer als dat gebeurt in andere relaties. Je bent getrouwd en je denkt de ander te kennen. Maar wat wordt het als je op elkaar uitgekeken bent, er geen groei meer is? Als in de vriendschap geen verrassing meer kan komen en geen verwondering voor meer liefde, voor meer openbaring. Dus laten we erkennen dat we allemaal blind geboren zijn. En dat we openbaring van Jezus nodig hebben. Die kan komen in verwondering. Tweede, we leren uit het verhaal dat het Jezus is die de ogen opent. En niet wij. dat het geen zaak is voor meer boeken lezen, zodat je meer van Jezus kent. Maar dat het een zaak is bij Jezus komen of dat Jezus bij jou komt en je ogen opent. Dat zet de zaak heel ontspannen. Het is in liefde en genade dat Hij onze ogen opent. En dat doet Hij omdat Hij het beste met ons voor heeft en heel graag een diepere relatie met jou en mij wil hebben. Ik wil groeien in die relatie. En ik kan dat alleen maar koppelen aan zijn liefde en aan zijn genade. En door bij hem te komen en te wachten dat hij bij mij komt. Het derde wat je kan leren is dat je zelf heel eenvoudig kan blijven over wat je wel weet. Het mooie van die blinde man is dat hij steeds zegt, oh dat weet ik niet en dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Hij heeft modder op mijn ogen gesmeerd, ik ging me wassen en ik kon weer zien. Daar kan je het mee doen. Dat doet me altijd denken aan mijn moeder. Mijn moeder was een eenvoudige vrouw. Wij als zonen zeiden altijd, mama heeft lage school gehad en 3 danslessen. Waarbij we het geintje maakten en dat zelfs dat mocht niet van de kerk. Ja. Maar mijn moeder was een diepgelovig vrouw. Had echt een relatie met God. Haar manier van bidden heeft me altijd bijgebleven. Mijn vader was een theoloog, voorganger van de Pinksterkerk en wist veel. Er zijn weinig mensen die beter konden spreken dan hij. Een geweldig voorbeeld voor me. Maar kennis. En aan mijn moeder vroeg ik dan wel eens wat over eindtijd of zo. En dan zei ik, maar hoe zit dat dan? Dan zei ze, dat weet ik niet jongen, dat moet je maar aan je vader vragen. Maar, en dan kwam het verhaal weer. Hij smeerde modder op mijn ogen. Ik ging me wassen en nou kan ik zien. Ze getuigde altijd van wat God in haar leven gedaan had. Geen theologie, maar realiteit. En een verwondering. Eén ding weet ik wel. Ik kon geen kinderen krijgen, maar nu hebben we een kind. Wauw, daar staat wat. Amen. Oh, jullie zijn er niet zo blij mee als ik. Ja. Eén ding weet ik wel. Hij deed dit. En nou kan ik zien. Eén ding weet ik wel, ik heb Jezus ontmoet en nu heb ik leven. Eén ding weet ik wil hem zo graag nog beter leren kennen. En deze paasdagen wil ik openstaan voor meer openbaring van Jezus dan alleen maar datgene wat ik al weet. Het is toch triest om Pasen te vieren met wat je al weet. Oh ja, dan gaan we weer dit doen en dan gaan we weer dat doen. En dan op Paasmorgen roepen, hij is waarlijk opgestaan. Nee. Hij is waarlijk aan mij weer verschenen. Ik heb hem beter leren kennen. Mag ik met jullie bidden? Dus laten we een moment stil zijn. Ik heb voor de verandering eens een gebed opgeschreven. Wij zijn meer een gemeente die graag spontaan bidt. Maar ik heb even nagedacht over wat zou ik werkelijk willen zeggen. En wil je dit gebed met me meebidden? Lieve Vader van onze Heer Jezus. Geef me de genade met uw ogen naar mijn leven te kijken. Open mij voor uw uitnodiging om te delen in uw leven en in uw liefde. Heer Jezus, bevrijd mij van de angst voor iedere aardse werkelijkheid die vergankelijk is en voorbij gaat. Laat me ontdekken dat er ook een geestelijke dimensie aan mijn leven zit. En maak mij nederig om mijn ogen daarvoor te openen. Leer me in te zien wat ik niet zie. Hoe minder ik zie, hoe meer ik van u kan zien. Hier ben ik, Heer, met mijn blindheid. Klaar om u daarin te ontmoeten. Amen.